Gemeente, laten we deze dienst beginnen door te zingen van Psalm 68, het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. Die harige schedel vellen, die trots wat heilig is onteert en daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezeid, ik zal u door macht en wijs beleid uit Bazan weer doen komen. U zullen als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Het is Psalm 68, het 11e vers. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 18e hoofdstuk, de eerste 11 versen. Dus de schriftlezing van morgen is Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Maar vooraf de heilige wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Johannes 18, de eerste 11 versen. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwamen al daar met lantaarnen en fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?
Gemeente, laten we verder zingen Psalm 110, het 7e vers. Hij zal op weg eens drinken uit de beken, daar hij gevaar, nog strijd, nog moeite ontziet. Daarom zal hij het hoofd naar boven steken, met eer bekroond in het goddelijk rijksgebied. Psalm 110, het 7e vers. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik deze morgen een preek lezen van dominee J.J. van Eckeveld over Johannes 18, het eerste en het tweede vers. We lezen nogmaals Johannes 18, vers 1 en 2. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. De collectezang is uit Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Psalm 40, het derde en het vierde vers, en inmiddels zal er gecollecteerd worden. En de derde rondgang is een extra collecte voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw gaven. De tekst voor de prediking vindt u, zoals gezegd is, in Johannes 18, vers 1 en 2. Ik lees het nog een keer voor. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Het thema van de prediking is Christus naar Gethsemane over de beek Kidron. Twee gedachten. Ten eerste op historische grond en ten tweede op priesterlijke grond. Dus het thema van de prediking is Christus naar Gethsemane over de beek Kidron. Op historische grond, op priesterlijke grond. Gemeente, wanneer we de vier evangeliën naast elkaar leggen, valt ons altijd weer het verschil op tussen het evangelie van Johannes en de drie andere evangeliën. Dat verschil valt ook op als we lezen over wat er gebeurd is in en rondom de hof van Gethsemane. Matthäus, Lucas en Marcus schrijven over de ontzaglijke zielenstrijd van Jezus. Zozeer zelfs dat zijn zweet werd als grote druppels bloed. Zoals Lucas dat beschrijft, die op de aarde neerdruppelen. Johannes schrijft daar helemaal niets over. Johannes zegt echter weer andere dingen. We lezen alleen bij Johannes, zoals in onze tekst, dat Jezus met zijn discipelen gegaan is over de beek Kidron. We lezen alleen bij Johannes dat de bende achterover valt als ze in de hof komt om hem te grijpen. We lezen alleen bij Johannes de naam van de discipel die met zijn zwaard het oor van het hoofd van Malchus afsloeg, Simon Petrus. Er zijn dus duidelijke verschillen tussen Johannes en de drie andere evangeliën. Al die verschillen hebben ongetwijfeld een doel. Ze zijn door de Heilige Geest ingegeven en de verschillende evangelisten laten allen hun eigen licht over Christus en zijn werk vallen. Zo komt de volheid van het werk van de zaligmaker, voor zover de Heer ons dat heeft willen openbaren, duidelijk aan het licht. Zo lezen we dan in onze tekst Jezus. Dit gezegd hebbende ging uit. De woordjes dit gezegd hebbende slaan op het voorgaande. In de voorgaande hoofdstukken lezen we hoe Jezus met zijn discipelen in de paaszaal gezeten heeft. Hoe daar het laatste paascha overging in het eerste avondmaal. Hoe Jezus daar met zijn discipelen gesproken heeft over zijn komend lijden en sterven. Maar ook gesproken heeft over zijn opstanding en de komst van de Heilige Geest, de trooster. Het is altijd weer bijzonder indrukwekkend om die gesprekken tussen Jezus en zijn discipelen te lezen. Op de gesprekken volgt het hogepriesterlijk gebed, waarvan het meest waarschijnlijk is dat Jezus dat ook in de paaszaal heeft uitgesproken en dat de discipelen hem hebben horen bidden. Jezus, dit gezegd hebbende, Wat hebben de discipelen in de paaszaal veel uit de mond van de zaligmaker gehoord? En wat hebben ze er weinig van begrepen? De Heere Jezus heeft echter ook tot hen gesproken over de Heilige Geest, die hen indachtig zou maken wat hij gezegd had. Het was deze Heilige Geest die de woorden van Christus later heeft teruggebracht in hun herinnering, in het hart van de discipelen. Toen hebben ze het begrepen en konden ze uitgaan als predikers van het evangelie. Die indachtmakende geest is nog steeds nodig. Gods kinderen weten daar iets van, hoe de Heilige Geest oude schriftwoorden die we al vaker hoorden in ons hart brengt, ons indachtig maakt. Dan gaan die oude schriftwoorden zo bijzonder in het hart spreken dat het is alsof ze nieuw zijn. Zo is het ook met de discipelen geweest, toen de woorden van Christus in hun herinnering terugkwamen. Maar hier hebben ze het nog niet begrepen. Zo zijn ze de paaszaal uitgegaan, Jezus met zijn discipelen. Ze hebben gelopen door de donkere straten van Jeruzalem. We lezen niet dat er iets gesproken is. Het is het meest waarschijnlijk dat ze daar zwijgend door de straten van Jeruzalem gelopen hebben, ieder vol van zijn gedachten. Jezus, vol van de ontzaglijke weg die nu heel dicht voor hem lag. De discipelen vol van indrukken na al de woorden die Jezus tot hen gesproken had. Zo zijn ze daar gegaan door die donkere straten van het nachtelijk Jeruzalem. Jezus dit gezegd hebbende ging uit. Onder de woorden ging uit mogen we wel een grote streep zetten. Hij wist zo goed wat er komen zou. Hij besefte dat de hel door hem heen zou gaan. Dat begon al in Gethsemane, toen hij droevig en zeer beangst begon te worden. En toen zijn zweet werd als grote druppels bloed. Jezus wist het ontzaglijke dat voor hem lag. Maar hij is niet weggekropen. Hij is niet weggevlucht. Zo gewillig ging hij de weg. De weg die de Vader wilde dat hij zou gaan. De weg tot eer van God. Tot zaligheid van zondaren. Door de Vader aan hem gegeven. Hij ging uit. Gemeente, dat wijst erop dat het een daad van Jezus is. Hij ging naar de hof van Gethsemane, wetend wat er nog zou volgen, het kruis op Golgotha. Maar hij ging omdat hij wilde gaan. Onbegrijpelijk, de gewilligheid van de zaligmaker. Hij was geen willoos slachtoffer die tegen zijn wil meegesleurd werd op een weg die hij niet wilde gaan. Nee, Jezus was van het begin tot het einde toe gewillig, terwijl hij zo goed wist wat hem zou wachten. Zijn liefde tot de Vader was zo groot, dat het zijn spijze, zijn vreugde, zijn leven, zijn blijdschap was om de wil van zijn Vader te doen, tot in de diepte van de hel. Zo lief had hij ook allen die de Vader hem gaf. Ook al liepen ze hem in de weg. Dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds niet anders. Wie zijn en blijven Gods kinderen in zichzelf? Maar uit onbegrijpelijke liefde tot verloren zondaren hem gegeven, ging hij uit. Dat is zijn gewilligheid. Wij zijn zo gewillig niet. Wat een opstand. Wat een tegenstand. Wat een verzet tegen de wegen die de Heere gaat met ons. Als je jezelf leert kennen bij het licht van de Heilige Geest, kom je dat in je eigen hart allemaal tegen. Maar nu ging Christus in zijn volkomen gewilligheid uit de paaszaal, uit de stad Jeruzalem, naar de plaats van het lijden. Zo heeft hij verzoening willen doen over de onwilligheid, de opstandigheid en het onverenigd zijn met Gods weg in het hart van al de zijnen. Die gewilligheid van Christus wordt in onze tekst nog eens benadrukt, wanneer we lezen dat Judas ook de plaats wist waar Jezus heen ging. Jezus besefte heel goed dat Judas dat ook wist. Toch nam hij geen andere weg. Hij ging naar de plaats die Judas ook kende en waar hij Judas ontmoeten zou. Judas, zijn eigen discipel, geworden tot zijn verrader, dat alles wetende, ging hij uit. Weet u wat het zaligmakende geloof leert? Het leert Jezus te volgen. Het leert zijn voetstappen te drukken. Het leert de weg goed te keuren die hij gaat. In Hebreeën 13 staat: zo laat ons dan tot hem uitgaan. Hij ging uit, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dan zullen ook de zijnen iets dragen van de smaad van Christus. Hier in ons land valt het nog wel mee. Maar denk eens aan de vervolgde christenen op zoveel plaatsen op deze wereld. Zij moeten de smaad wel heel bijzonder dragen van een Jezus die vervolgd, verdrukt, gesmaad en gedood werd. Wat hebben wij echter voor deze lijdende, gesmaade Jezus over, die zo gewillig de weg van het lijden ging? Laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. We lezen dat hij uitging met zijn discipelen. Hij wilde niet zonder zijn discipelen zijn. En waarom niet? Wel, omdat hij hen lief had. Hij heeft hen altijd meegenomen. Hij heeft hen altijd bij zich gehad, die laatste 3 jaar van zijn aardse leven, toen hij rondwandelde door het land. Hij had hen lief. Als je de diepte van het lijden in moet, kan het een verkwikking zijn als degenen die je lief zijn om je heen staan en met je meeleven. En Jezus was ook ten volle mens. Als mens had hij er ook behoefte aan dat degenen die hem lief waren, bij hem zouden zijn. Met hem zouden lijden en mee zouden strijden. Daarom nam hij ook hier zijn discipelen mee. Maar wat is hij in zijn discipelen teleurgesteld? Toen Jezus treedt, sliepen ze. Jezus gaat hier de hof in met zijn discipelen. Ze zijn erbij, omdat zijn discipelen getuigen moeten zijn van zijn bitter lijden en van zijn gewilligheid onder het lijden, zodat ze later des te beter kunnen verkondigen wie Jezus is. Dat heeft Jezus tegen zijn discipelen gezegd, voordat hij opvoer ten hemel. Gij zijt getuigen van deze dingen. De discipelen moesten getuigen zijn van het lijden van Christus, om daarvan te kunnen getuigen. Hoe zal iemand die Jezus niet kent, voor wie Jezus een vreemde is, het evangelie van Christus kunnen prediken? Hij heeft zijn discipelen ook in de hof van Gethsemane meegenomen, omdat ze hun zwakheid moesten leren. Petrus had gezegd: ik zal mijn leven voor u zetten. Maar hij sliep in de hof. En dat gold al de discipelen. Jezus heeft zijn strijd alleen gestreden. Petrus en de anderen, ze lagen allemaal te slapen. Ze konden niet 1 uur met hem waken. Als het dan Petrus gelegen had, had hij met dat zwaard het hoofd van Malchus aan stukken geslagen en daarmee heel de zaligheid aan stukken geslagen. En dat waren nu zijn discipelen. Jezus heeft hen meegenomen, opdat ze de gewilligheid van de lijdende Christus zouden leren, maar ook wie zij in zichzelf waren en bleven. Iemand zei eens: mijn bekering kan ik in een paar woorden samenvatten. De Heer heeft alles gedaan, ik heb alleen maar tegengewerkt. De Heer gaat met zijn kinderen wegen die ze zelf niet uitgekozen zouden hebben, zodat ze daardoor hun eigen zwakheid en onverbeterlijkheid zouden leren kennen. En zodat ook het wonder van het werk van Christus des te groter zou worden. Zo lezen we, Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron. Jezus trekt de stad Jeruzalem uit en gaat naar beneden, naar het Kidrondal. Hij trekt over de beek Kidron. Waarschijnlijk waren daar ook wel bruggen. Misschien is hij over zo'n brug gegaan, maar dat is niet zo belangrijk. In ieder geval trok hij over de beek Kidron naar de Olijfberg, waar aan de voet van de Olijfberg de hof van Gethsemane lag. Die beek Kidron zou ik historische grond willen noemen. In de geschiedenis van Israël, in het Oude Testament beschreven, komen we steeds weer die beek Kidron tegen. De beek stroomde aan de oostkant van Jeruzalem, tussen de stad, nu de oude stad van Jeruzalem, en de Olijfberg. Aan de kant van Jeruzalem was dat dal heel steil, als een ravijn. Aan de kant van de Olijfberg ging het geleidelijk weer omhoog. In dat dal stroomde de beek Kidron. Het was een winterbeek. Het grootste deel van het jaar stond de beek Kidron droog, maar in de winter, als de regens vielen, stond de beek vol water en stroomde ze vanuit het oosten van de stad in de richting van de woestijn van Juda en ze mondde zo uiteindelijk uit in de Dode Zee. De beek Kidron was een wadi, alleen in de regentijd water, voor de rest droog. De geschiedenis van onze tekst vindt plaats in de tijd van het Pascha. De maand Nisan, half maart tot half april. In die tijd stond er nog maar weinig water in de beek Kidron. Historische grond, zo heb ik gezegd. In 2 Samuel 15 lezen we dat David, als hij Jeruzalem uitvlucht voor Absalom, ook deze weg neemt. Op zijn vlucht voor Absalom gaat hij de stad uit door het Kidrondal en dan in oostelijke richting. Jezus, Davids grote zoon, neemt nu ook de weg die David eeuwen geleden ging. Dat David die weg ging, was vanwege zijn eigen zonde. Dat heeft hij gevoeld toen Simei hem vloekte. En toen zijn mannen zeiden, zullen we hem doden? David zei toen, laat hem vloeken, het is vanwege mijn zonde. U weet het wel, de zonde met Bathseba, waarna Nathan gezegd had, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Laat hem vloeken, zegt David, het is vanwege mijn zonde dat ik die weg moet gaan. Maar als Davids grote zoon die weg gaat, is het niet vanwege zijn zonde, want hij is het onschuldige lam van God. Hij is vanwege de zonde van al de zijnen die hij droeg en dragen wilde tot het einde toe. Als David die weggaat, vlucht hij voor zijn vijanden, voor zijn eigen kind Absalom. Als Jezus die weggaat, vlucht hij niet voor zijn vijanden, maar loopt hij hen tegemoet en zal hij zeggen, hier ben ik, grijp mij dan maar. Bind mij, maar laat deze discipelen heen gaan. Want uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Historische grond. Eeuwen geleden David, en nu toch zo anders, Davids grote zoon. Er zijn veel verklaarders die hier de vervulling lezen van wat er staat in Psalm 110 vers 7. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Men denkt dan ook aan die beek Kidron. Volgens een oude Joodse overlevering, en er is veel voor te zeggen, was de weg die Jezus hier ging, dezelfde weg waarlangs op de grote verzoendag de zondebok gezonden werd naar de woestijn. U weet wel, dan legde de hoge priester zijn hand op de kop van die bok en daarmee werd de schuld van het volk als het ware op die bok overgedragen. Zo werd die bok dan naar de woestijn gezonden. Als je kijkt naar de tempel in Davids dagen, waar die stond, en als je kijkt waar dat dal van Kidron ligt, zie je dat het helemaal voor de hand ligt dat de zondebok langs die weg ging. Die zondebok wees op het komende lam van God dat de zonde zou dragen en wegdragen. Wel nu, hier gaat het lam van God, Jezus, met zijn discipelen dezelfde weg waarlangs die zondebok naar de woestijn werd gejaagd. Die zondebok wees naar hem heen. Maar hij is het de vervulling zelf. Hij moet de woestijn van de Godverlatenheid in om al zijn kinderen eeuwig thuis te brengen. Historische grond. We lezen dat koning Asa van Juda, daar de Asjera, die vreselijke afgod van zijn goddeloze moeder, de koninginmoeder, heeft verbrand. We lezen dat koning Hiskia alle afgodstuig, toen hij het opruimde, wierp in de beek Kidron. Weer later lezen we dat koning Josia al de afgodsverfoeisels geworpen heeft in de beek Kidron, toen hij het Pascha heeft ingesteld. We zien dat alles vervuld is in hem, die hier met zijn discipelen over de beek Kidron gaat. Hij is gekomen om al de afgoden te overwinnen en te niet te doen, en om zijn gemeente daarvan voor eeuwig te bevrijden. Er is ook veel voor te zeggen dat op die plaats de doden werden begraven. Dat is nu zo. In het dal waar de Kidron doorloopt zijn ontzaglijk veel graven. Dat heeft te maken met het feit dat velen geloven dat Jezus bij zijn wederkomst zal terugkomen op de Olijfberg. Maar ook in de tijd van de Heere Jezus. Er zijn duidelijke aanwijzingen in de schrift dat daar graven waren. Het is heel goed mogelijk dat Jezus tussen de graven doorliep. Het Kidrondal door naar de hof. Een begraafplaats is de plaats van de dood. Jezus zal uitgaan om straks de dood te ondergaan in zijn volle verschrikking. Maar ook om de dood te overwinnen. Nog één ding voordat we gaan zingen. Ik heb nog eens heel goed die oude kaarten van Jeruzalem bekeken. Je ziet dan dat de tempel aan de oostkant van de stad ligt. En dat aan de oostkant naast de tempel het ravijn steil naar beneden gaat, waar het dal van Kidron in ligt. Het kan eigenlijk niet anders dat Jezus op die steilte gestaan heeft bij de verzoeking door de Satan. Op de tinnen van de tempel, op de dakrand van de tempel, dat hij zo naar beneden kon kijken, langs die steilte in het dal van Kidron. Dat de Satan toen gezegd heeft, spring naar beneden. Daar heeft Jezus gestaan op de plaats van de verzoeking van de Satan. En hij bleef staan. Hij heeft de verzoeking van de Satan weerstaan. Met het, daar staat geschreven, met het woord van God, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dat was 3 jaar geleden. 3 jaar later loopt hij op diezelfde plaats en gaat hij naar beneden door het dal op weg naar de hof. Daar zal hij de Satan weer ontmoeten in de persoon van Judas, van wie Johannes zegt, de Satan voer in hem. In de bende die komt om hem te vangen, zal hij de Satan weer ontmoeten. Op dat moment zal het gaan naar de laatste slag. Dan zal hij de Satan voor goed en voor eeuwig overwinnen. En daardoor zal er straks een schare zijn uit alle geslachten, natiën, tongen en talen die eeuwig Jezus en door hem de drie enige God zal loven en prijzen. Zo zien we hem hier op weg naar Gethsemane gaan, op historische grond, maar ook op priesterlijke grond. Maar we willen eerst gaan zingen. Psalm 56, vers 1 en 2. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kanten. En het tweede vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Vers 1 en 2 van Psalm 56.
Thank you.
Dus Christus naar Gethsemane over de beek Kidron. We zagen hem op historische bodem, maar we zien hem ook op priesterlijke bodem. Aan de andere kant van de beek komt Jezus met zijn discipelen aan de voet van de Olijfberg. Dan lezen we het, waar een hof was, in welke hij ging en zijn discipelen. We moeten bij die hof denken aan een olijfboomgaard met een grot erin als opslagruimte. Lucas en Johannes noemen die naam niet, maar we weten de naam van die hof uit Matthäus en Marcus. Het is Gethsemane, dat betekent oliepers. Daar werden olijven geperst en nu zal Christus daar geperst worden door de toorn en de gramschap van God vanwege onze zonde. Niet vanwege zijn zonde, maar vanwege de zonde van al de zijnen. We weten niet of Gethsemane een openbare hof of een privéhof was. Dat is ook niet zo belangrijk. We weten ook dat er een ander hof was. Zo lees ik in het begin van de Bijbel over de hof van Eden. Daarin woonde de goed geschapen mens. Maar hier in de hof van Gethsemane is ook een mens. De mens. Hij kruipt als een worm. En zijn zweet wordt als grote druppels bloed. Wat een verschil tussen de hof van Eden en de hof van Gethsemane. Gemeente, de zondeval ligt ertussen. De eerste Adam had in de hof van Eden alles wat goed en heerlijk was. Maar toch viel hij. Bij de tweede Adam was het net andersom. In de hof van Gethsemane was alles wat verschrikkelijk en huiveringwekkend is. Toch bleef hij staande. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Hij bleef staande in die hof. Daarom zal er straks een verloste, ontelbare schare zijn uit alle volken die eeuwig God zal groot maken. We lezen in van die hof van Gethsemane, in welke hij ging. Hoort u het? Weer die gewilligheid. Ik zou zeggen, die priesterlijke gewilligheid. Hij zal straks als priester het offer brengen op Golgotha. Dat begint hier al in Gethsemane. Met die priesterlijke gewilligheid gaat hij de hof in, gedreven door onbegrijpelijke liefde. Hij is er met zijn discipelen. 12, min 1. Jullie weten wel waarom ik dit zeg, kinderen. Judas was er niet meer bij. Zouden de discipelen Judas al doorgehad hebben? Waarschijnlijk nog steeds niet. Dan lezen we in de tekst. En Judas die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Ik merk dat ouders hun kinderen vaak Bijbelse namen geven. Maar je zult als vader en moeder je kind niet de naam Judas geven, want Judas was de verrader, een geroepen discipel. Het kan dus. Op een gegeven moment lezen we dat de Satan in hem voer. Judas die hoge verwachtingen had van Jezus, maar ook zulke aardse gedachten van Jezus had. Net als de andere discipelen. Jezus zou een koning zijn die de Romeinen verjagen zou. Het grote verschil was echter dat de andere discipelen Jezus lief hadden. Ondanks al hun opstandigheid en verzet hadden ze Jezus toch onuitsprekelijk lief. Maar Judas niet. Toen het met Jezus zo anders ging dan hij gedacht had, kwam er haat in zijn hart. De Satan voer in hem. Dat kan dus. Judas was een verrader, maar werd zo vertrouwd dat hij zelfs de beurs droeg, terwijl hij het verborgene stal uit de kas. Judas vol haat, Judas vol verzet, als een instrument van Satan. Jezus verraden om 30 zilverlingen. Gemeente, wat moeten we bang zijn voor onszelf? Judas had zoveel voorrechten gekregen. was zo dicht bij Jezus. Wij hebben ook zoveel voorrechten. Zijn zo dicht bij Jezus. Je bent gedoopt. Je hebt het teken en zegel van zijn bloed ontvangen. Je zit in de kerk onder de prediking, druppende tranen van een wenende Jezus in de gemeente. Zoals hij wenend stond voor Jeruzalem dat hem kruisigen zou. Zo dichtbij. Net als Judas. En toch zo ver weg. De bekende Engelse prediker Ryle zegt: de voorrechten die ons ten deel vallen, kunnen het gebeente verlammen. Hetzelfde vuur dat was doet smelten, maakt klei keihard. Voorrechten kunnen ons verlammen. Voorrechten die ons als de zon beschijnen, kunnen ons hart uiteindelijk keihard maken. En kunnen het verzet tegen God en Christus alleen maar aanwakkeren. Als u zegt dat dit niet met u zal gebeuren, wijs ik u op het schriftwoord. Zo dan, die meent te staan, ziet u dat hij niet vallen. Als je jezelf leert kennen, word je bang voor jezelf en kun je alleen maar zeggen: o God, houdt u me vast en bewaart u me voor mezelf en trek me toch tot u met de koorden van uw goede tierenheid en met touwen van uw liefde. Judas wist ook die plaats. Hij werd gebruikt als een instrument van Satan. De duivel weet waar hij zijn moet. Dat weet hij heel goed. Hij weet precies waar hij zaterdagavond moet zijn. Op plaatsen waar jongelui van de gemeente komen, terwijl ze daar helemaal niet moeten zijn. De duivel weet het. Hij is erbij. De duivel weet wie er hier in de kerk verslingerd is aan pornografische sites. Het schermpje dat je bij je hebt of in je kamer. De duivel weet het en is erbij. De duivel weet heel goed welke vrienden het meest geschikt zijn. Laat ik het zo zeggen, welk netwerk het meest geschikt is om je van God en van zijn woord af te trekken. Ook in de kerk. Waar zijn je gedachten al heen gezworven onder de preek? Heb je geluisterd? Of was je met heel andere dingen bezig? We moeten altijd bedenken, waar het woord van God verkondigd wordt, daar is de duivel ook. De duivel weet waar we zijn en waar hij zijn moet. Het staat hier niet voor niets. En Judas, die hem verriet, wist ook de plaats waar hij zijn moest. Waarom staat het er zo uitdrukkelijk bij? Om de zonde van Judas des te meer te tekenen tot onze waarschuwing. Judas was zo dicht bij Jezus geweest. Het staat er ook om de liefde van Christus des te meer te laten uitkomen. De liefde trekt hem naar die plaats. En zo is hij priester. Priesterlijke liefde loopt uit op Golgotha, maar het begint hier al in de hof. Het is priesterlijke grond. Uit liefde tot de Vader en tot allen die de Vader gaf, zou hij zich als priester offeren. Uit priesterlijke liefde gaat hij naar de plaats waarvan hij weet dat Judas die ook weet. Waarom wist Judas dat zo goed? Dat staat erachter. Terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Jezus was met zijn jongeren vaak in Gethsemane geweest om priester te zijn. Priesters moesten bidden, moesten offeren, maar ook onderwijzen. We komen dat ook tegen in het Oude Testament. Onderwijzen was een onderdeel van het priesterambt. Jezus is vaak in Gethsemane geweest om zijn discipelen te onderwijzen, om met hen als die grote priester te spreken. Het is voor Jezus ook steeds een plaats van het gebed geweest. Een priester moest namelijk niet alleen onderwijzen, maar ook bidden. Zo deed Jezus met zijn discipelen. Een priester moest offeren. Jezus gaat de hof in. Op weg om het grote offer te brengen tot verzoening van de zonden aan de kruispaal van Golgotha. Dan komt het nog dichterbij, want ik lees in het evangelie van Lucas dat Jezus de eerste nacht na zijn intocht in Jeruzalem in Bethanië was, bij Martha, Maria en Lazarus. Maar de volgende nacht was hij met zijn discipelen in de hof van Gethsemane. We lezen in Lucas 21 en 22 dat Judas er die vorige nacht ook was geweest. Verschillende nachten. Kort hiervoor was Judas hier geweest met de andere discipelen toen Jezus hen onderwees en met hen bad. Dan krijgt dat nog meer inhoud, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Gemeente, Jezus is als priester werkzaam geweest in het midden van de discipelen. Hij gaat naar de hof om de laatste gang naar de offerplaats van Golgotha te maken. Zie de gewilligheid van Jezus. Zie de liefde van Jezus. Zie de diepte van uw zonden. Zo diep zijn we gevallen dat Jezus die weg moest gaan om te kunnen verlossen. Zo diep zijn wij gevallen dat Judas ook in mijn hart zomaar de kop kan opsteken. Maar zo groot is ook zijn liefde dat deze plaats priesterlijke grond is. Hebt u deze Christus? We hebben enkele gangen van hem getekend. Dat we door het zaligmakend geloof ook leren de gangen van die God en vorst te volgen. Ik sprak in deze lijdenstijd iemand die de Heere vreest. Ze zei: dominee, ik heb het zo goed, maar tegelijk zit ik zo laag aan de grond, want ik mag de lijdensgangen van Jezus overdenken. Hebt u dat gedaan in deze lijdensweken? Of denkt u, als u zondagsmorgens in de kerk zit, oh ja, het is lijdenstijd. De Heere wil het overdenken, van de lijdensgangen van de Heere Jezus zegenen. Ik heb bij Luther gelezen dat de Heere zijn kinderen wil oefenen door aanvechtingen, maar ook door mediteren. Als je de lijdensgangen mag overdenken en als de Heilige Geest daarin meekomt, dan kom je zelf zo laag aan de grond. Mijn zonden deden hem die smarten aan. Ik zie mezelf in Petrus, in de discipelen. Als God me niet vasthoudt, kan ik ook een Judas worden. Dan kom je laag aan de grond. En dat vervult het hart ook met onuitsprekelijke wederliefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan wordt hij zo groot en ik zo klein. Zouden we de gangen van die God en vorst niet overdenken? Daar ligt de grond waarop een zondaar hopen kan. Daar ligt de enige grond van het behoud. Buiten Jezus, buiten deze gewillige, liefdevolle, leidende priester, koning en profeet is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want wie hem vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Zouden we dan die lijdensgangen niet moeten overdenken en vragen: o God, breng ook mij aan Jezus' voeten. Amen. Zullen we danken. Heer van de hemel, van de aarde, we danken u ootmoedig voor uw woord, Heer, wat zo rijk heeft geklonken. En Heer, we bidden ook gelijk: maak in uw woord ons leven vast. Mogen we uw woord bewaren en meenemen. En laat het vruchtbaar zijn in ons leven, tot de roem van uw grote naam, die zo heerlijk is. Gedenk ons deze verdere dag. Helpt u de broeders vanmiddag en vanavond, die op hun beurt dienstwerk hebben te doen, en breng ons ook weer samen. En gaat u met ons, Heer, uit genade, uw grote naam tot eer, om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.